Brothers and sisters, we welcome you.
Geliefde broeders en zusters, wij verwelkomen u hartelijk op de kerstmeditatie met het eerste presidium. We zijn dankbaar dat we in deze prachtige tijd van het jaar samen met u kunnen stilstaan bij de geboorte, het leven en de zending van onze heiland Jezus Christus. De muziek voor deze kerstmeditatie wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir en het Orchestra at Temple Square onder leiding van Mac Wilberg en Ryan Murphy en met Clay Christiansen aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Hark, the Herald Angels Sing. Daarna wordt het openingsgebed uitgesproken door zuster Rena Isabel Aburto, tweede raadgeefster in het Algemeen ZAV Presidium.
Onze geliefde Hemelse Vader, wij danken U voor deze bevoorrechte en heerlijke kans om samen de geboorte van onze Heiland, Uw Zoon, Jezus Christus, te gedenken. We danken U voor Zijn goddelijke zending en voor de oneindige kracht van Zijn zoonoffer. We zijn U dankbaar, Vader, voor het voorbeeld dat Hij ons stelt en voor alles wat Hij heeft gedaan om ons de weg terug naar U te tonen. We danken U voor onze profeten, zieners en openbaarders en voor alle hoop en leiding die zij ons geven. Wij vragen U ons te zegenen, zodat we openstaan voor de ingevingen die we vanavond van de Geest gaan ontvangen. Zegen ons met het verlangen en de vastberadenheid om de dingen te doen waartoe we geïnspireerd zullen worden. Zegen alle mensen over de hele wereld die momenteel beproefd worden, zodat zij hun hart tot U en Uw Zoon kunnen richten en de vrede kunnen voelen die door de Heilige Geest van U en onze Heiland Jezus Christus getuigt. Zegen ons, zodat we de wereld kunnen verlichten en het licht van onze Heiland verspreiden door kleine en eenvoudige liefdediensten voor de mensen rondom ons te verrichten. En dat zeggen we nederig in de naam van Uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
Het koor zingt nu What Shall We Give? Na de koorzang spreekt zuster Christina Franco, tweede raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerkpresidium, tot ons. Vervolgens zingt het koor Glory to God. Dan luisteren we naar ouderling Kevin R. Duncan van de 70, waarna het koor O Little Town of Bethlehem zingt.
Spices and gold.
Ik vind het altijd geweldig om te zien hoe kinderen vol opwinding en verwachting naar de kerstperiode uitkijken. Ik herinner me dat ik er als kind in Argentinië ook altijd erg naar uitkeek. Op een keer vroegen onze jeugdwerkleerkrachten ons om ons oude speelgoed schoon te maken, het haar van onze poppen te wassen en hun kleertjes te repareren, zodat we ze aan meisjes en jongens konden schenken die tijdens de kerst in het ziekenhuis lagen. Toen ik die week mijn oude poppen schoonmaakte, vroeg mama wat ik aan het doen was. Ik vertelde wat onze jeugdwerkleerkrachten hadden gevraagd en toen zei ze: je moet die kinderen ook wat mooi speelgoed geven. Ik antwoordde: waarom? Toen zei ze iets wat mij al die jaren is bijgebleven. Ze zei: Chris, het is goed om iets te geven wat we leuk vinden. Iets wat we niet graag weggeven, omdat we erop gesteld zijn. Iets wat een opoffering is. Dat was het geschenk van onze hemelse Vader voor ons. Hij stuurde zijn Zoon, Jezus Christus. En Jezus was niet zomaar een zoon. Hij stuurde zijn geliefde en volmaakte Zoon, zodat wij bij hem kunnen terugkeren. Dat jaar gaf ik mijn lievelingsspeelgoed weg. En zo begreep ik beter welk geschenk onze Vader in de hemel ons heeft gegeven. Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, die liefdevol en onzelfzuchtig zijn leven voor ons gaf. Elk jaar las mijn vader als deel van onze kersttraditie uit de schriften het mooie verslag van Lucas voor. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heer. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden, in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Broeders en zusters, hoe kunnen wij in deze tijd die vrede en dat welbehagen ervaren? De afgelopen weken heb ik over die vraag nagedacht, in het besef dat kerstmis een tijd van geven is. Er kwamen toen 3 dingen in mij op, 3 geschenken die we allemaal kunnen geven. Uiteraard geven we deze geschenken het hele jaar door, maar in de prachtige kersttijd gedenken we dat de Vader zijn Zoon gaf. We overwegen hoe we hun voorbeeld kunnen volgen door een groter vermogen en verlangen om te geven te ontwikkelen. Ten eerste, kerstmis is een tijd om liefde te geven. Onze hemelse Vader en onze Heiland Jezus Christus zijn de grootste voorbeelden van liefde. In een bekende schrifttekst staat: want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De Heiland leerde ons door zijn voorbeeld dat wij iedereen lief moeten hebben. Hij heeft ons ook geleerd dat wij God moeten lief hebben en onze naasten als onszelf. Ouderling John A. Widsoe heeft gezegd: wellicht begrijpen we de volledige essentie van de liefde niet, maar we kunnen haar op de proef stellen en herkennen. Liefde is altijd in waarheid geworteld. Leugens en bedrog of andere schendingen van de morele wet wijzen op een afwezigheid van liefde. Liefde gaat ten onder aan bedrog. Daarom, wie zijn geliefde voorliegt of haar oneerlijk behandelt, heeft haar niet oprecht lief. Bovendien zal liefde de beminde nooit beledigen, grieven of kwetsen. Wreedheid houdt evenmin bij liefde als waarheid bij leugen. De liefde is een sterke positieve kracht. Ze helpt de geliefde. Waar er behoefte is, wil de liefde daarin voorzien. Waar er zwakheid is, vervangt de liefde die door kracht. Liefde die niet helpt, is geveinsd of van voorbijgaande aard. Deze toetsstenen zijn nuttig, maar er is nog een betere. Ware liefde brengt offers voor de geliefde. Dat is de ultieme test. Christus heeft van zichzelf gegeven, heeft zijn leven gegeven voor ons. Zo heeft hij zijn oprechte liefde voor zijn sterfelijke broeders en zusters verklaard. Onze hemelse Vader vraagt ons, zijn kinderen, om die liefde te delen en er offers voor te brengen. Geef en aan u zal gegeven worden, heeft de Heiland gezegd. U hebt het voor niets ontvangen. Geef het voor niets. Ten tweede, Kerstmis is een tijd om te dienen. Onze Heer en Heiland hield zich persoonlijk met mensen bezig, verhief de onderdrukten, schonk hoop aan de ontmoedigden en ging op zoek naar de afgedwaalden. Hij liet de blinden zien, genas de zieken, liet de lammen lopen en bracht de doden tot leven. In de kerstperiode denk ik aan de zendelingen, ouderlingen, zusters, zendingsechtparen en zendingspresidenten over de hele wereld. Als vertegenwoordigers van Jezus Christus geven ze vrijelijk van hun tijd en hun inspanningen aan alle mensen. Ik denk aan alle broeders en zusters die talloze uren trouw in hun roeping dienen. In deze periode denk ik ook altijd aan de mannen en vrouwen in militaire dienst die zich voor onze veiligheid inzetten. Dank u voor uw werk. Zelfs als we de Heer of ons land niet voltijds dienen, hebben we talloze kansen om aan dienstbetoon te doen. Vriendelijke woorden en daden verlichten lasten en geven moed. Onze hemelse Vader vraagt ons allemaal om te dienen. Als we dat doen, zal de koning ons antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van de geringste broeders van mij hebt gedaan, hebt u dat voor mij gedaan. Ten derde, Kerstmis is een tijd om vergeving te schenken. Anderen vergiffenis schenken geeft ons gemoedsrust en vreugde. President Heber J. Grant heeft gezegd: wij zullen vooral met de geest van God gezegend worden als we vriendelijk, attent, barmhartig, langmoedig en vergevensgezind zijn. Er is niets wat ons meer vreugde geeft dan onze bereidheid om de overtredingen van anderen ten opzichte van ons te vergeven. En er is niets dat ons meer veroordeling zal brengen als wij ons hart verharden en bittere en wraakzuchtige gevoelens hebben ten opzichte van de mensen om ons heen. Als we vergeving van onze eigen zonden willen krijgen, moeten we anderen vergiffenis schenken. Anderen vergiffenis schenken maakt het makkelijker om onze boosheid, verbittering of wraakgevoelens kwijt te raken. En wie wil dat met Kerstmis nog voelen? Vergiffenis kan eveneens geestelijke wonden genezen en ons de gemoedsrust en liefde brengen die alleen God kan schenken. Onze hemelse Vader wil dat we ons bekeren en iedereen vergeven, ook onszelf. Ouderling Jeffrey R. Holland heeft gezegd: Hoezeer u ook achterop bent geraakt, hoeveel kansen u ook denkt gemist te hebben, hoeveel fouten u ook denkt gemaakt te hebben, of hoezeer u ook denkt dat het u ontbreekt aan talent, of hoe ver u ook denkt weg te zijn van huis, familie en God, ik getuig tot u dat u niet buiten het bereik van de goddelijke liefde bent. Het is voor u niet mogelijk om verder in de duisternis weg te kruipen dan het oneindige licht van Christus' verzoening kan schijnen. Broeders en zusters, laten wij allen in deze kersttijd de beste geschenken geven. Laten we met een dankbaar hart ons lievelingsspeelgoed opofferen in plaats van onze versleten speeltjes. Laten we de gave van liefde schenken, de gave van dienstbetoon aan onze naasten en de ware gave van vergeving. Want als wij ons bekeren, zal de heilige Israëls ons vergeven. Ik getuig dat hij leeft. Hij is de koning der koningen, de vredevorst, onze heiland, onze verlosser en onze vriend. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Een jongetje keek meer uit naar kerstmis dan ik. Ik vond het heerlijk. En mijn ouders waren meesters in het omtoveren van ons huis in een knus winterwonderlandschap. Er waren versieringen, muziek, lichtjes, lekkernijen en natuurlijk de cadeautjes. Oh, wat verheugde ik me op de cadeautjes. Elk jaar schreef ik trouw al mijn hartewensen op een verlanglijstje. Omdat we op een boerderij woonden, moesten we ons elke kerstochtend eerst warm aankleden en de winterse vrieskou trotseren om voor onze dieren te zorgen, voordat we de cadeautjes konden uitpakken. Niets was fijner dan ons werk afmaken en snel weer naar binnen gaan om de magie van die ochtend over ons heen te laten komen. Ik had net een eerste besef gekregen van deze man, Jezus Christus, wiens verjaardag we vierden. Maar ik vond het wel goed geregeld zo. Hij was jarig, maar wij kregen de cadeautjes. Welk kind vond dat niet geweldig? Kerstmis was alles wat goed is. Gelukkig nam met de jaren mijn begrip van de Heiland toe. Zijn geboorte en verjaardag, zijn leven en zijn wonderen, zijn macht en zijn offers, zijn verzoening en zijn opstanding. Maar vooral zijn majesteit en zijn niet te bevatten liefde. Ja, Kerstmis was alles wat goed is, maar alleen maar omdat Jezus Christus alles was wat goed is. Of liever gezegd, Jezus Christus was alles wat geweldig is. Net als vele jonge mensen keek ik reikhalzend naar mijn zending uit. Maar mijn eerste kerst weg van huis was wel een beetje een schok. In de maanden voor mijn 19e verjaardag kon ik aan bijna niets anders denken dan aan op zending gaan. Ik was jonger dan de meeste van mijn klasgenoten en vrienden en vele van hen waren al op zending vertrokken, terwijl ik nog even moest wachten. Ik voelde me klaar om ook een zendeling te zijn. Het enige wat me nog in de weg stond, was mijn 19e verjaardag. Na eindeloos wachten was het dan zover en ging ik naar het opleidingscentrum voor zendelingen. Begin december zat ik in het vliegtuig naar mijn zendingsgebied in Santiago, Chili. Eindelijk was ik onderweg. Beter nog, het was ook bijna kerstmis. Ik had er alle vertrouwen in dat ik klaar was voor de geweldigste ervaring van mijn leven. Maar zodra ik uit het vliegtuig stapte, ontdekte ik dat alles daar heel anders was dan thuis in Utah. Ja, het was dan wel bijna kerstmis, maar het leek wel hartje zomer. Waar was de sneeuw? Waar waren de jassen en de laarzen? Al gauw ging ik op in alles wat bij zendingswerk komt kijken. Ik had last van jetlag en viel tijdens lessen bij mensen thuis soms in slaap. De cultuur was anders, de taal was een mysterie en ze klonk in ieder geval heel anders dan wat ik in het opleidingscentrum had geleerd. En het eten was uniek. En wat dat eten betreft, mijn collega en ik moeten iets verkeerds hebben gegeten, want we werden allebei erg beroerd. Daarbovenop maakten we tijdens een van de eerste nachten op mijn zending een aardbeving mee. Het was mijn eerste kerstmis weg van huis en ik was doodziek. Ik lag in een bed, in een onbekend land, probeerde een taal te begrijpen die ik nauwelijks kon ontcijferen en woonde samen met iemand die ik nauwelijks kende. Was dit dan zendingswerk? En ik vroeg mij af waarom ik zo'n haast had gehad. Maar ondanks al deze problemen ging ik met heel mijn hart van de mensen in Chili houden. Ze waren echt geweldig. Het was zo makkelijk om van ze te houden. En vele van hen hongerden naar de boodschap over de heiland. In de barre realiteit van het leven waar mensen schreeuwend behoefte hadden aan de boodschap van een heiland, leken kerstbomen en gevulde kerstsokken lang niet zo belangrijk meer als daarvoor. Als Christus zijn hemelse thuis had achtergelaten om naar de aarde te komen en voor ons allen te lijden en te sterven, kon ik toch zeker wel mijn thuis achterlaten en een paar kleine ongemakken verduren om zijn prachtige boodschap te verkondigen. Die kerst proefde ik de zuivere vreugde die we krijgen als we mensen helpen om het grootste cadeau van allemaal van onze hemelse Vader te ontvangen, zijn plan van geluk. En geluk, zo ontdekte ik, daar verlangde iedereen het meest naar. Niet alleen rond kerstmis, maar altijd. Een paar jaar na mijn zending kreeg ik een nieuwe tegenslag te verduren. Ik was depressief, moe en erg eenzaam. Een paar maanden daarvoor was mijn vrouw, met wie ik nog geen 2 jaar was getrouwd, onverwacht in een auto-ongeluk om het leven gekomen. Ik bleef alleen met ons 7 maanden oude dochtertje achter. Ik studeerde nog aan de universiteit, werkte en worstelde met de problemen van het eenouderschap. De kerst kwam eraan en terwijl anderen terug naar huis gingen om met de kerst bij familie en dierbaren te zijn, moest ik werken en op school blijven. Ik voelde me eenzaam en erg verdrietig. De kerst kwam en ging en de tijd verstreek. Bijna een jaar later, toen de kerst er weer aankwam, was ik nog steeds alleen. In de schriften staat dat het niet goed is dat de mens alleen is. En daar was ik het helemaal mee eens. Ik had een metgezel nodig en mijn dochtertje had een moeder nodig. Ik hield mezelf voor, misschien ben ik niet de meest begeerde vrijgezel, maar welke vrouw zou geen echte baby, een meisje voor kerstmis willen? Geen pop, maar een echt babytje. En als iemand dat dan graag wilde, ja, dan moesten ze mij erbij nemen. Ik had mijn ogen laten vallen op een jonge dame in mijn biologieklas, Nancy. Maar het semester was al bijna voorbij en ik had nog niet de moed gehad om haar aan te spreken. Maar de hemel heeft mijn handje geholpen, want op een dag, puur toevallig, liepen we tegelijkertijd het examenlokaal uit. Dat was mijn kans. Ik knoopte een gesprek aan. Later die avond belde ik Nancy en vroeg haar uit. We gingen uit, en nog een keer, en toen nog een keer. Maar ik wist dat Kerstmis eraan kwam en dat Nancy naar huis zou gaan. Wat kon ik doen om te zorgen dat het vlammetje dat net tussen ons aan het groeien was, bleef branden en groter werd? Ik bedacht een plan. Met de hulp van Nancy's zus en haar vriend zou ik Nancy op elk van de 12 dagen voor Kerstmis in het geheim met een cadeautje verrassen. Mijn plan werkte. Nancy kreeg cadeautjes, maar ze had geen idee van wie. Het werd een mysterie dat haar hele familie probeerde op te lossen. Nancy's zus en haar vriend hadden beloofd dat ze er niets over zouden zeggen. Het was echt een geheime vereniging, maar dan een met goede bedoelingen. Maar op een avond werd de familie op het goede spoor gezet. Er werd aangebeld en de familie rende naar de deur, net op tijd om een auto snel te zien wegrijden. Ze schreven het kentekennummer op en de volgende dag belden ze de kentekenregistratie om na te gaan van wie de auto was. Ze ontdekten dat hij van een familielid van de vriend van de zus was. De aap kwam uit de mouw. Nancy's zus en haar vriend gaven toe dat ze mij met mijn plan hadden geholpen. Stiekem was ik blij dat ze me ontdekt hadden, want nu konden Nancy en ik de kerstdag samen doorbrengen. Daarna bleven we verkering houden. Zoals ik had gehoopt, wilde Nancy inderdaad een echt babytje voor Kerstmis. Ze hield van mijn dochtertje alsof het haar eigen kind was. En gelukkig moest ze mij erbij nemen. We trouwden daarop volgende zomer. Het was een van de beste cadeautjes die ik ooit heb gehad. Ik ervaarde aan de lijve het grote plan van geluk van onze hemelse Vader. Ik had een eeuwig gezin en we waren voor de eeuwigheid verzegeld. Het geschenk van een eeuwig huwelijk en gezin is iets waar alle getrouwen naar mogen uitkijken, in dit leven of in het volgende. Welk cadeau kan groter zijn? Toen ik terugdacht aan de tijd dat ik zo eenzaam en verdrietig was, besefte ik dat Jezus Christus zich ooit ook eens verlaten en alleen had gevoeld. Hij, meer dan wie ook, kende mijn pijn. Zelfs te midden van mijn diepste eenzaamheid had ik mij nooit door hem verlaten gevoeld. Hij was niet alleen mijn heiland, hij was mijn broer en mijn beste vriend. Ons gezinnetje begon te groeien en een paar jaar later werd ik weer door een diepe zorg gekweld. Het was bijna Kerstmis. Nancy en ik keken elkaar aan en beseften dat we dat jaar geen stuiver over hadden om kerstcadeautjes voor onze jonge kinderen te kopen. Ik was net afgestudeerd en we waren nog lang niet gesetteld. Hoewel ik een goede baan had, werd al gauw duidelijk dat de hoge vaste lasten van ons budget te boven gingen. Het enige positieve was dat we altijd een volledige tiende betaalden. Hoewel niemand van ons dilemma afwist, wisten onze hemelse Vader en de Heiland dat wel. Ze begonnen kleine kerstwondertjes te sturen. Op een dag werd er aangebeld. Het was iemand uit de buurt die een doos speelgoed had meegenomen. Ze zei, we hebben thuis opgeruimd en onze kinderen willen dit speelgoed niet meer. We vroegen ons af of het iets is voor jullie kinderen. En of het dat was. Op een andere dag ging de deurbel weer. Dit keer waren het een paar leden van onze wijk. Ze hadden een meisjesfietsje bij zich en ze zeiden, we hebben dit fietsje niet meer nodig en moesten aan jullie denken. Heeft jullie dochter hier misschien wat aan? We waren dolblij. Een paar weken daarvoor had ons zoontje aan een kleurwedstrijd bij een winkel in de buurt meegedaan. Op een dag kregen we een telefoontje met het geweldige bericht dat hij de winnaar was. Hij had een video van een populaire kinderfilm gewonnen. We stonden perplex. Dankzij al die wondertjes zouden onze kinderen met kerst toch een paar cadeautjes krijgen. We hadden onze tiende betaald en onze hemelse Vader en de Heiland hadden de vensters van de hemel geopend en hun zegeningen uitgestort, precies door onze schoorsteen. Ik besefte dat het kerstkind onder zeer bescheiden omstandigheden ter wereld was gekomen, maar dat anderen hem toch hadden gevonden en kostbare geschenken hadden gegeven. Als aardse vader wilde ik mijn kinderen zo graag alles geven wat ik kon. Voor onze hemelse Vader is dat niet anders. Toch is zijn liefde zo volmaakt dat hij ons alles wil geven wat hij heeft. Zo'n cadeau is niet te bevatten. Broeders en zusters, er komt een moment dat we ons allemaal eenzaam, ziek, neerslachtig, arm of ver van huis voelen. Gelukkig hebben we een eeuwige Vader en een Heiland die ons begrijpen. Als we ons tot hen wenden, zullen zij ons bij de hand nemen en ons door elke beproeving heen helpen. En broeders en zusters, er komt een moment dat we allemaal iemand tegenkomen die eenzaam, ziek, neerslachtig, arm of ver van huis is. Onze Vader en de Heiland vragen ons soms om anderen te helpen. Dat is dan ons voorrecht. Als kind dacht ik dat het maar één dag per jaar Kerstmis was. Nu ik volwassen ben, besef ik dat het elke dag Kerstmis is. Dankzij de goedheid van onze liefdevolle hemelse Vader en onze geliefde Heiland Jezus Christus ontvangen wij elke dag een constante stroom van hemelse cadeautjes. Te veel hemelse cadeautjes om op te noemen. Mijn dankbaarheid voor de Vader en de Zoon is zo groot en diep dat ik net als Alma van ouds nog niet het kleinste deel van wat ik voel kan verwoorden. Ja, elke Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus Christus. Maar vanwege de goedheid van de Vader en de Zoon krijgen we nog steeds alle cadeautjes. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
We waarderen de prachtige kerstmuziek die het Mormon Tabernacle Choir en het Orchestral Temple Square vanavond ten gehoor hebben gebracht. De slotspreker van deze kerstmeditatie is president Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium. Na zijn toespraak zingt het koor Stille Nacht. We vragen de aanwezigen het derde couplet mee te zingen. Broeders en zusters, we hopen oprecht dat ieder van u wordt gezegend met het gevoel van rust en vreugde dat we door de verlossende liefde van onze heiland Jezus Christus ontvangen. Broeder Brian K. Ashton, tweede raadgever in het Algemeen Zondagsschoolpresidium, spreekt na de toespraak van president Dieter F. Uchtdorf en de slotlofzang het slotgebed uit. President Uchtdorf.
My dear brothers and sisters, geliefde broeders en zusters, lieve vrienden, we brengen u de groeten over van onze geliefde profeet, president Thomas S. Manson. Hij is altijd dankbaar voor uw gebeden en liefde, ook in deze kersttijd. Ik hou van deze tijd van het jaar. De kerstmeditatie met het eerste presidium is voor velen, onder wie mijn eigen familie, een fijne traditie geworden. We kijken er naar uit om de kersttijd met de prachtige muziek van het Orchestra at Temple Square en het altijd fantastische Mormon Tabernacle Choir in te luiden. De toespraken en muziek zetten de toon voor de kersttijd en herinneren ons aan het belang van welk feest we vieren en waarom. En dat geldt ook voor vandaag. We hebben prachtige muziek en geweldige boodschappen gehoord. Als kind droomde ik met kerstmis altijd van de ideale winter. En ik weet dat ik niet de enige ben. Voor mij betekende dat een koude winterbries, een helderblauwe hemel en een dik, vers sneeuwtapijt. Helaas kwamen mijn winterse dromen zelden uit. We kregen vaak een grijze, mistige hemel, vieze, waterige sneeuw en zelfs regen. Mijn moeder pakte ons op kerstavond niettemin in warme winterkleren in, waarna we met vader de stad introkken. We wisten echter wel wat de echte reden voor die jaarlijkse wandeling was. Moeder had tijd nodig om de kerstboom te versieren, er pakjes onder te leggen en de woonkamer op de heilige nacht voor te bereiden. We haalden van alles uit om de wandeling zo kort mogelijk te maken. Maar vader was erg creatief en voegde hier en daar een bocht toe om moeder voldoende tijd te geven. De straten van Zwickau waren in die tijd 's avonds erg donker. De Tweede Wereldoorlog was net voorbij en straatverlichting was schaars. Er waren maar een paar winkels open en sommigen ervan bevonden zich naast gebombardeerde huizen. De vreemde geur van de oorlog ging er nog. Een bepaald gedeelte van de wandeling vonden we altijd erg leuk. We hielden halt bij de kathedraal in het stadscentrum van Zwickau en luisterden naar de mooie kerstliedjes en prachtige orgelmuziek die op kerstavond te horen waren. Door die muziek leken de bescheiden lichtjes van de stad plots veel helderder te stralen. Het waren net sterretjes die ons jonge hart met een geweldig gevoel van hoop vervulden. Toen we thuis kwamen, was moeder klaar met de voorbereidingen. We gingen één voor één de woonkamer in en bewonderden de pas versierde tannenbaum. Het was in die tijd moeilijk om een geschikte boom te vinden, maar we deden het met wat voorradig was. Soms moesten we er een paar takken aan toevoegen, zodat de boom feestelijk genoeg was. Maar onze kerstboom was in mijn jonge ogen altijd perfect. Het flikkerende licht van de kaarsjes hulde de kamer in een mysterieuze, magische gloed. We keken opgewonden en blij naar de pakjes onder de boom en hoopten dat onze diepste wensen zouden uitkomen. Het geven van pakjes was bijna net zo leuk als er zelf wat krijgen. Vaak waren het zelfgemaakte geschenken. Toen ik nog erg jong was, heb ik mijn broer eens een tekening gegeven die ik van hem gemaakt had. Ik was erg trots op mijn meesterwerk. En het was heel lief dat hij me dankte en prees. Ik zal die mooie herinneringen aan mijn jeugd in Oost-Duitsland altijd koesteren. Kerstmis wordt in verschillende landen en culturen op geweldige, unieke manieren gevierd. Ze zijn allemaal prachtig en bijzonder, en toch erg verschillend. Maar ze brengen allemaal hetzelfde gevoel teweeg. Een geest die altijd aanwezig is als we de geboorte van Christus, de vredevorst, onze trooster en toeverlaat, de vertroosting van Israël vieren. We kunnen veel woorden gebruiken om dat bijzondere gevoel te beschrijven. Vreugde, hoop, voorpret, vrolijkheid. Die maken allemaal deel uit van wat we de kerstgeest noemen. Maar volgens mij is er één woord dat onze gevoelens in de kersttijd het beste beschrijft. Dat woord is liefde. Het geschenk dat we met kerstmis vieren, is tenslotte een geschenk van liefde. Het feit dat God ons zijn Zoon gegeven heeft. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enig geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat we zouden leven door Hem. Hierin is de liefde. Harten worden door die liefde verzacht. We voelen tederheid, zodat we anderen vriendelijk en met medeleven behandelen. Kerstmis inspireert ons om meer van anderen te houden. Ik besef dat de woorden liefde en houden van eigenlijk ontoereikend zijn. Er zijn veel verschillende niveaus van liefde. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je van het weer houdt of van iemands outfit. Je kunt zelfs zeggen dat je van de geur van een nieuwe set tennisballen houdt. Maar de liefde die ik bedoel, omvat veel meer. Onze menselijke notie van liefde is in vergelijking met Gods liefde voor ons als een zandkorrel op een onmetelijk strand. Zijn liefde is oneindig en onuitputtelijk medeleven. Goddelijke liefde vervult de eeuwigheid. Ze loopt over van eeuwige genade. Ze helpt en beurt op. Ze vergeeft. Ze zegent. Ze verlost. Goddelijke liefde overstijgt verschillen in persoonlijkheid, cultuur en overtuiging. Ze staat niet toe dat vooroordelen haar ervan weerhouden om te troosten, medeleven te tonen en te begrijpen. Pesterij, discriminatie en arrogantie zijn haar vreemd. Goddelijke liefde inspireert ons om te doen wat de Heiland ons opdraagt. Kom de zwakken te hulp, verhef de handen die slap neerhangen en sterk de knikkende knieën. Dat soort liefde streven wij na. Die eigenschap dient ons als persoon en als groep te kenmerken. We zullen die goddelijke liefde in dit leven misschien niet volledig ontwikkelen, maar we moeten het blijven proberen. De kersttijd is waarschijnlijk de periode waarin we haar het dichtst kunnen benaderen. omdat we ons hart en ons verstand op de geboorte van de Heiland Jezus Christus, de verpersoonlijking van goddelijke liefde, richten. Ik wil u een verhaal vertellen dat illustreert hoe we die liefde kunnen toepassen. 85 jaar geleden was een ambtenaar tijdens de grote economische crisis op kerstavond na een winterstorm de wegen van Salt Lake City aan het inspecteren. Toen hij daar reed, zag hij langs de kant van de weg in de bittere kou een jongetje zonder jas, handschoenen of laarzen. De ambtenaar parkeerde zijn auto. Hij nodigde de jongen uit om zich in de auto te warmen en vroeg of hij naar Kerstmis uitkeek. De jongen antwoordde: "We hebben dit jaar geen kerstfeest bij ons thuis. Papa is 3 maanden geleden gestorven en mama is met mij en mijn broertje en zusje achtergebleven." De ambtenaar zette de verwarming van zijn auto hoger en zei: "Geef me je naam en adres, jongen. Er komt iemand naar je huis. Je wordt niet vergeten." Die ambtenaar was toevallig ook ringpresident in het centrum van Salt Lake City. Hij had samen met de leden van zijn ring voedsel en geschenken voor behoeftige gezinnen ingezameld. De jongen was geen lid van de kerk. Maar dat maakte de ambtenaar niet uit. Die avond zorgde hij er met een van zijn bisschoppen voor dat het gezin een goed gevulde kerstmand kreeg. De kennismaking met de jongen liet een diepe indruk op de ringpresident na. Hij werd vastberadener dan ooit tevoren om leed op te speuren en te verlichten. Dat werd zelfs een kernzaak in zijn leven. Die ambtenaar was Harold Bingham Lee. 40 jaar later zou hij de 11e president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen worden. President Lee was een spilfiguur in de ontwikkeling van het enorme hulpverleningsprogramma van de kerk dat het leed van behoeftigen verlicht en al Gods kinderen aanspoort om zelfredzaam te worden. Aan het eind van zijn leven heeft president Lee gezegd dat hij mensen in nood vanwege zijn eigen bescheiden afkomst begreep. Het gaat hem niet om wat je hebt, maar om hoe je lief hebt. Ik denk dat ik weet hoe president Lee zich voelde. Mijn familie leefde soms ook in zeer bescheiden omstandigheden. In 7 jaar moesten we 2 keer ons huis ontvluchten. We lieten alles achter. In West-Duitsland huurden we de zolder van een oude boerderij. We hadden 2 kleine kamers en sliepen met z'n allen in dezelfde slaapkamer. Er was zo weinig plaats dat ik me zijwaarts tussen de bedden moest bewegen. Mijn moeder had een kookplaat die we als fornuis gebruikten. En als we van de ene kamer naar de andere wilden gaan, moesten we door een hindernisbaan van werktuigen, kisten en allerlei gedroogd vlees dat aan het plafond hing. Toen ik op een keer ziek was en de hele dag in bed moest blijven, zag ik de muizen die bij ons logeerden heen en weer hollen. Water moesten we naar boven dragen. En het toilet was een buiten-wc die aan de andere kant van de binnenplaats naast de schuur stond. Op zondag gingen we te voet naar de kerk in Frankfurt en weer terug. Dat nam enkele uren in beslag. We konden ons de tram zelden veroorloven. Ik kijk met gemengde gevoelens op die tijd terug. Mijn ouders deden hun uiterste best om voor ons te zorgen. En we wisten dat ze van ons hielden. Het waren moeilijke, maar ook vreugdevolle tijden. Omdat ik onze liefde voor elkaar, voor de Heer en voor zijn kerk kon voelen. Het is geen schande om arm te zijn. De heiland van de wereld is in een stal geboren en werd in een kribbe gelegd, omdat er voor hem geen plaats was in de herberg. Kort daarop werden Maria, Jozef en Jezus vluchtelingen. Ze vluchten uit angst voor de moordzuchtige Herodes naar Egypte. Jezus begaf zich tijdens zijn bediening onder de ontmoedigden, de hongerigen en de zieken. Hij diende hen voortdurend. Hij is gekomen om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen. Hij was op verschillende manieren net als zij, want hij had ook niets waarop hij het hoofd kon neerleggen. Hij prees de arme weduwe, die in haar armoede 2 munten in de Joodse schatkist wierp. En een van zijn laatste boodschappen op aarde was dat ons heil afhangt van de manier waarop we anderen, en dan vooral onze geringste broeders, behandelen. Want voor zover u dit voor een van hen gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Een 19e-eeuwse dichter heeft geschreven: te midden van hagel en sneeuw verschijnt het schuchtere roodborstje. Heb medelijden. Jaag hem niet weg, maar strooi uw kruimels in het rond. Ieder kan geven. Niemand is te arm als de winter ons behoeftig maakt. Het brood is nooit van u alleen. Dus strooi uw kruimels in het rond. Spoedig komt uw eigen winter. De dag des oordeels breekt aan, waarop uw zonden op Gods bevel tegen die kruimels afgewogen worden. Iedereen is voor God een schuchter roodborstje, een bedelaar, welke positie we ook bekleden. We zijn van zijn genade afhankelijk. Dankzij het zoenoffer van onze heiland Jezus Christus, dat van het grote plan van geluk deel uitmaakt, hebben we hoop op heil en geluk. Dat geestelijke geschenk inspireert ons om Gods geboden te onderhouden en de mensen om ons heen liefdevol te helpen. Ook al hebben we maar een handjevol kruimels, dan delen we die graag met mensen die in emotionele, geestelijke of stoffelijke nood verkeren. Zo uiten we onze dankbaarheid voor het goddelijke feestmaal dat God voor ons bereid heeft. We scheppen in deze kersttijd terecht behagen in lichtjes, muziek, geschenken en glitter. Dat hoort er allemaal bij. Maar laten we niet vergeten dat we volgelingen van Jezus Christus, de Zoon van God zijn. Om zijn geboorte echt te eren, dienen we zijn voorbeeld te volgen door anderen met medeleven en barmhartigheid de hand te reiken. Dat kunnen we dagelijks in woord en daad doen. Laten we waar we ook wonen hiervan onze kersttraditie maken, dat we wat vriendelijker en vergevensgezinder zijn, minder snel oordelen, meer danken en meer van onze oorvervloed aan de behoeftigen geven. Ik bid dat de gedachte aan de geboorte van Jezus in Bethlehem ons zal inspireren om meer zoals Hij te worden. Mogen de zending en het voorbeeld van Christus ons hart met liefde voor God en medeleven met onze medemens vervullen. Laten we onze kruimels steeds met vrijgevigheid en onophoudelijke liefde in het rond strooien. Dat is mijn gebed en mijn zegen voor deze kersttijd en daarna. In de naam van onze Heiland en Verlosser. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Oh.
Onze geliefde Vader in de hemel, we komen tot u met een dankbaar hart voor de gave van uw Zoon en voor de liefde die u ons heeft getoond door hem naar de aarde te sturen en ons overvloedig te zegenen. We erkennen dat onze gaven, onze zegeningen, door hem komen. We bidden dat we deze kersttijd van uw goddelijke aard kunnen ontvangen en anderen meer liefde kunnen tonen, hen dienen en offers brengen zoals u dat wilt. En dat we hen kunnen opbouwen zodat ze uw liefde voelen. We bidden u, Vader, dat we het evangelie van geluk kunnen uitdragen. Dat we de raad van onze dierbare profeet zullen opvolgen door anderen de reddende hand te reiken. En Vader, we bidden dat we dankbaar mogen zijn en die dankbaarheid zullen tonen door anderen te dienen. We houden van u en we zeggen deze dingen in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.